Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom, u luistert naar het programma Boekat en we lezen in een boek van Tessa Afshar. Het is de roman Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 1. Zie, als de rivier wild wordt, beeft hij niet. Een fragment uit het boek Job, 40ste hoofdstuk, vers 18a. We zijn 25 jaar later. De boot gleed langs de beroemde beelden van farao Amenhotep. Twee stenen reuzen die de westelijke oever van de Nijl al meer dan 1000 jaren bewaakten. De eerste was ernstig beschadigd door een aardbeving, het gezicht ervan onherkenbaar. Maar het tweede leek Carilinae aan te kijken met koninklijke ogen, alsof het haar op de proef stelde. Ze schonk de oude farao een scheef lachje. Na al die jaren vol van grootvaders dreigende blikken kon Amenhotep haar niet intimideren. De uitgestrekte Nijl spreidde zich voor Carilinae uit. Zijn rokerig blauwe water was even geheimzinnig als de beelden van de wachters van Memnon. Ze voelde het ritme van haar hartslag veranderen, het versnellen, en een golf van hitte die niets met het weer te maken had, bewoog zich onder haar huid. Hoe vaak ze deze reis ook gemaakt had, reizen over de Nijl vrolijkte haar altijd weer op. De rivier zelf was een slagveld. De stroming bewoog noordwaarts, terwijl de wind zuidwaarts blies, en hun vaartuig werd het voorwerp van een krachtproef tussen die beiden. Carilinae keek naar het witte zeil dat de wind ving en strak opbolde. De wind bleek sterker dan de golven en droeg hen vastberaden weg van Egypte. Juist toen de zon als een gouden bol die de lucht in vuur en vlam zette onderging, kwamen ze bij het eiland Elefantine, een enorme landmassa die vroeger de zuidelijkste grens van Egypte had gemarkeerd. Ze zouden aanleggen bij de bescheiden steiger en de nacht doorbrengen in de voor anker liggende boot. Het bleke gezicht van haar tante verscheen bij de deur van de hut die op het achterschip was gebouwd. Houden we stil voor de nacht? Ja, tante Blandina. Carilinae hielp haar tante van de boot en leidde haar de stenen trap op die recht de rivier inleidde en diende als middel om het waterniveau te meten. Een ondernemende handelaar had latrines in Romeinse stijl in de jachthaven gebouwd. Tegen een bescheiden tarief benutte Carilinae en haar tante de voorzieningen, waarna ze terugkeerde naar de smalle hut om te gaan slapen. Carilinae had liever aan dek geslapen onder de schitterende sterren, zoals de meeste plaatselijke passagiers. Maar haar tante, die een volledig verslag van hun reis aan grootvader zou moeten geven, verbood wat de oude man als onwaardig zou beschouwen. Carilinae zuchtte en liet zich op haar strobed zakken. Sinds ze 10 was geworden, was Carilinae, zodra na half maart reizen over water veilig werd, elk jaar van Caesarea naar Kush gereisd, om haar grootouders voor precies 2 weken te bezoeken. 14 dagen en geen uur langer. De eerste keer dat hij haar had ontboden, had grootvader die regel ingesteld. En hij was er in de daaropvolgende jaren nooit van afgeweken. Caroline had die regels ook niet willen veranderen. Hoewel ze hield van Kush en de hoofdstad Meroe, wekte het gezelschap van haar grootouders na het 2e uur al op haar zenuwen. Tegen het einde van de 2e week was ze net zo klaar om te vertrekken als zij van haar af wilde zijn. Haar grootvader, een burgerambtenaar die optrad als agent van Rome, was meer dan 25 jaar geleden aan Kush toegewezen. Hij had verwacht promotie te maken in de loop der jaren. Dat Kush een opstapje was tot grotere dingen. Maar zijn loopbaan was blijven steken en in plaats van een bescheiden begin was Kush uitzichtloos gebleken. Hij was een permanente bewoner van Romeinse afkomst geworden in een klein koninkrijk. Mannen met groter potentieel en invloed werden naar betere posten in Egypte gestuurd. Of grootvader door zijn teleurstelling een zure man was geworden, of dat zijn aard de reden was waarom hij nooit was opgeklommen, dat kon ze niet zeggen. Vanaf de dag dat ze hem had ontmoet, had ze geprobeerd hem te begrijpen. Tevergeefs. Caroline keek nog 1 keer verlangend door het smalle raam naar de indigo lucht, sloot toen haar ogen met een zucht en viel in slaap op muziek die de kikkers produceerden. Ze werd wakker door het zachte schommelen van de boot toen het anker vlak voor zonsopgang werd gelicht. Stilletjes, om haar tante niet te wekken, gleed ze uit bed en begaf zich naar het dek. Zelfs zo vroeg op de dag was het kolkende water van de Nijl vol kleine en grote vaartuigen. Hun kapitein, die duidelijk vertrouwd was met de bedrieglijke draaikolken en zandbanken die zich onder het schijnbaar gastvrije water van de rivier verborgen, loodste hun vaartuigen er met waakzame deskundigheid overheen. Een uur later kwamen ze bij het eerste katarakt in de rivier. De katarakten, onneembare delen van de Nijl, waar rotsblokken her en der verspreid over de rivierbedding lagen, konden alleen tijdens het overstromingsseizoen in de zomer worden overgestoken. De passagiers moesten van boord en lopen, terwijl mannen de boot met de hulp van 2 knokige ossen op de zompige oever droegen. Nadat de boot zijn reis naar het zuiden hervat had, werd Caroline benaderd door een jongen met een gitzwarte huid en een stralende glimlach. Ze herkende hem als een van de gehuurde krachten die op de boot werkte. Hij had geholpen hun bagage aan boord te dragen en boodschappen gedaan voor de passagiers. Zijn magere, naakte bovenlichaam glinsterde in de zon. Hij hurkte neer en liet 12 gladde stenen tussen hen invallen. Vervolgens nodigde hij haar met een handgebaar uit. Caroline grinnikte en keek of haar tante nog in de hut was en daarna hurkte ze tegenover de jongen. Ze had hem met een paar andere passagiers met de stenen zien spelen. Zijn vingers waren vaardig en bliksemsnel. Hij zou haar verslaan, dat wist ze. En hoewel ze in het algemeen een hekel had aan verliezen, zou het dit keer niet erg vinden. Verliezen betekende dat ze de jongen een munt kon geven, zonder zijn trots te kwetsen. Een munt die hem 1 of 2 te eten zou geven. Je naam? Vroeg ze in het Meroïtisch. De jongen grijnsde breder. Arkamani, zei hij, terwijl hij zijn borst vooruitstak. Ik ben Caroline. Ze trok het lot om te bepalen wie het spel mocht beginnen. Arkamani won en begon. Hij gooide met een vloeiende beweging een enkele steen in de lucht. Het doel van het spel was eenvoudig. 1 steen in de lucht gooien, 1 steen oprapen van de grond en de vliegende steen raken voordat hij viel. De volgende ronde 2 stenen van de grond rapen en dan 3, enzovoort, tot je er 6 in je hand had. De tweede ronde gooide je 2 stenen in de lucht en begon opnieuw. Het spel wisselde niet van beurt tot degene die speelde een fout maakte. Arkamani liet pas in de 3e ronde een steen vallen. Karilene hield een paar worpen stand, maar het ontbrak haar aan de behendigheid en de geoefendheid van de jongen. Met verbazingwekkende bedrevenheid won hij het spel in de volgende ronde. Uit haar tas haalde Karilene een muntje en 1 van tante Bladina's speciale cakejes. Honing, zei ze, wijzend op het gebak. Arkamani's ogen werden groot. Hij propte het honingcakeje in zijn mond, zodat zijn wangen 2 ronde bulten werden. Karilene lachte. Als je iets nodig hebt in Meroe, moet je me roepen, zei de jongen met zijn mond vol. Roep Arkamani. Hij sloeg luid op zijn smalle borst. Ik ben je man, honingdame. Karilene verborg haar glimlach. Je bent een beetje te jong om mijn man te zijn. Ik groei, verzekerde hij haar. De kapitein riep de jongen bij zijn naam. Ga maar gauw voordat je moeilijkheden krijgt, Arkamani. Karilene wees met haar kin naar de kapitein. De jongen haalde zijn schouders op. Hij is mijn oom. Geen moeilijkheden, honingdame. Hij verzamelde zorgvuldig zijn stenen en schonk haar nog een glimlach voordat hij naar zijn oom toerende om dienstbevelen uit te voeren. De volgende middag kwam haar tante uit de hut voor een korte pauze aan dek. Haar delicate huid had in de hitte de kleur gekregen van een volgroeide biet en ze wuifde zich verwoed koelte toe met haar struisvogelveer. Het is te warm om adem te halen. Buiten is het koeler dan in die bedompte hut, zei Karilene. Blijf bij me en geniet van de bries. Karilene zag een gestroomdlijnd silhouet langs glijden, een flink eind van waar ze tegen de zijkant van de boot geleund stonden. Ze ademde scherp in. Kijk, tante, ze wees. Goden, is dat... Ja, een krokodil. Is hij niet prachtig? Blandina huiverde. Monsterlijk. Ik kan niet wachten tot ik van dit geval af kan. Fronsend keek ze haar nichtje aan. Je verbrandt je wel nog in die zon. Hou je parasol hoger. Waarmee ze bedoelde dat Karilene moest voorkomen dat haar al donkere huid nog donkerder zou worden. Want dat was een onvergeeflijk vergrijp wat haar grootouders betrof. Met een zucht verplaatste Karilene haar parasol. Niet dat dat beetje papier is en hout haar teint op wonderlijke wijze kon transformeren tot dezelfde bleke kleur als die van haar tante. Toen Karilene voor het eerst in een spiegel had gekeken, had ze al geweten dat ze nooit bij haar familie zou passen. Haar huid had de kleur van kaneel met een spoortje room. Haar strakke donkerbruine krullen met de zweem van donker goud weigerden zich te laten temmen tot een zijdeachtige waterval. Haar volle lippen, lange gespierde ledematen en hoge jukbeenderen onderscheiden haar allemaal van haar lelieblanke, blonde familie. Misschien was dat de reden waarom haar grootvader haar nooit in de ogen keek. Zelfs een korte wandeling door de smalle lanen van Meroë was genoeg om aan te tonen dat, hoewel haar moeder door en door Romeinse was geweest, de helft van Cariline in Kush hoorde. Daar moest haar moeder haar vader hebben ontmoet. Haar hele leven had Cariline twee dingen over haar vader te horen gekregen. Dat hij dood was en dat ze het nooit over hem mocht hebben. Meer dan eens was ze door nieuwsgierigheid gedreven om de verboden vragen te stellen die haar hart niet opzij kon zetten. Wie was hij? Had hij geweten van haar bestaan? Hoe had hij haar moeder ontmoet? Had hij nog familie in Meroë? Hoe was hij gestorven? Een eindeloze klaagzang van vragen waarop nooit een antwoord was gekomen. Haar grootvader had gereageerd met ijzig afkeurend zwijgen. Haar grootmoeder met een angstig en even stil verdriet. Alleen haar tante had antwoord gegeven op haar voortdurende vragen. Ik heb hem nooit gekend, Cariline. Ik weet alleen dat je moeder zielsveel van hem hield en dat ze is weggelopen om zonder toestemming met hem te trouwen. Dat was alles wat ze wist van de man die haar verwekt had. Dat hij, net als haar moeder, dood was. Dat hij een Kushiet was en dat haar moeder van hem had gehouden. En nu zou ze waarschijnlijk verder niets meer over hem ontdekken. Na meer dan 25 jaar onaanzienlijke dienst aan het Rijk had haar grootvader ontslag gekregen. Later dat voorjaar zou hij met pensioen gaan en zijn huis in Kush achterlaten om een rustig leven ergens in het landelijke gebied van Italië te beginnen. Met zijn op handen zijnde vertrek moest Cariline de hoop die ze door de jaren heen had gekoesterd om op een dag de identiteit van haar vader te ontdekken laten varen. Grootvader zou de muur van geheimzinnigheid die hij rond het huwelijk van haar ouders had opgetrokken nooit afbreken. En als Meroë verder achter hen lag, zou ze de toegang tot eventuele Kushitische bronnen kwijtraken. Niet dat het erg belangrijk was. De man was dood, of ze zijn naam nu wist of niet. Arkamani onderbrak haar duistere gedachtenstroom door gewapend met zijn stenen naast haar op te duiken. Kom je me weer verslaan? Zei ze met een lachje toen ze het gretige gezicht van de deugniet zag. Als je erop staat, honingdame. En dit keer won Arkamani nog sneller. Ze bestudeerde zijn lachende gezicht een ogenblik aandachtig. Niemand wil nog een keer met je spelen. Als je ze te vlug verslaat, waarschuwde ze. Excuses, honingdame. Oom heeft mijn hulp nu nodig. Wacht even. Ze haalde nog een honingkeekje uit haar tas, dat net zo vlug als het eerste zijn weg vond naar Arkamani's mond. 2 dagen, 4 honingkeekjes en verscheidene munten later kwamen ze aan bij het 5e katarakt.
Thank you.
We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. De rivier, die zo ver in het zuiden smaller was, was enigszins wilgengroen geworden. Een teken dat ze in de buurt kwamen van de stad Meroe. De hoofdstad van Kush bevond zich tussen het vijfde en zesde cataract in een flauwe bocht van de Nijl. Toen ze de rotsen hadden genomen en weer in de boot stapten, nam tante Blandina Cariline een zeldzaam ogenblik apart. Het is niet ver meer, zei ze, terwijl ze haar sjaal dichter om zich heen trok. Ze was al nooit spraakzaam, maar in Kush werd ze nog stiller. Grootmoeder zal blij zijn u te zien. Tante Blandina maakte een nietszeggend geluid. Ik hou van Meroe. Ik begrijp niet waarom grootvader het hier zo afschuwelijk vindt. Als hij een beetje minder veel eisend was, zou hij er misschien zelfs van kunnen genieten. Tante Blandina beet op haar lip. Laat hij het maar niet horen. Ze stond zichzelf een klein lachje toe. Je klinkt net als je moeder. Zij was ook dol op Kush. O ja? Drong Cariline gretig aan in de hoop meer te horen over de moeder van wie ze zo weinig wist. Het was alsof er een gordijn over het gezicht van haar tante viel, dat ieder spoor van warmte wegnam. Hou je parasol omhoog, vermaande ze, waarna ze haar de rug toekeerde en op weg ging naar de hut. Cariline viste haar rol papyrus uit haar tas, greep haar inktpot en schrijfstift en ging zitten om verder te werken aan het paleis dat ze had ontworpen voor haar vriend Natemahar. Het was een traditie geworden. Elk jaar als ze naar Kush kwam, ontwierp ze een weelderig bouwwerk voor hem. Hij hield van haar ontwerpen en zei dat ze een zeldzaam talent had. Hij was een van de weinigen. De meesten geloofden dat een vrouw geen architect moest willen worden, niet meer over bouwkunde en techniek moest willen leren. Maar Natemahar spoorde haar aan haar scholing voor te zetten. Door de jaren heen had hij haar 7 van Vitruvius' 10 beroemde boeken over architectuur gestuurd. Ze waren de grondslag geworden van haar groeiende kennis. De herinnering aan Natemahar's steun vrolijkte haar op. Ze was dan misschien niet gezegend met de liefde van een echte familie, maar als het om vriendschap ging, had God haar meer dan begunstigd. Toen de boot een paar uur later een scherpe bocht nam, werd Cariline's aandacht getrokken door beweging op de oever. Een zwart-witte ibis pikte met zijn lange snavel in de donkere modder. In de verte zag Cariline iets roods op de oostelijke oever. Ze legde haar tekening opzij en boog zich naar voren om beter te kunnen zien. Daar was hij. De eerste piramide van Meroe kwam in zicht, gevolgd door tientallen andere in rood, geel en okertinten. Ze waren niets meer dan een begraafplaats voor de aristocratie en mensen van koninklijke bloede. Maar de piramides van Meroe fascineerden haar om meer dan alleen hun prozaïsche functie. Hun merkwaardige constructie en blijvende mysterie bleven haar boeien. Niet lang daarna begonnen de zeelui de zeilen te laten zakken en zich op te maken om voor anker te gaan. Cariline ging naar de hut. Tante Blandina, we zijn in de haven aangekomen. Blandina kwam voorzichtig overeind en fronste haar wenkbrauwen toen de boot flink en heen en weer schommelde. Ze gaf de kapitein een teken, regelde dat hun bagage naar de stadspoort zou worden gedragen en ging omzichtig voorop over de smalle houten steiger. De hele stad Meroë was omringd door stevige muren van breuksteen. Bij de hoofdpoort staken twee hoekige stenen torens uit en flankeerden de ingang van de stad. Ze gaven de wachters een goed uitzicht als ze de rivier die leven en goederen langs een stad bracht in de gaten hielden. Nadat de soldaten vluchtig hun papieren hadden bekeken, gingen Cariline en haar tante de massieve poorten van hout en ijzer binnen. Voorbij de toren gingen ze naast de muur zitten. Ze leunden tegen hun opgestapelde bagage en bereidden zich voor op een lange wachttijd. Cariline speurde rijkhalsend door de menigte. Ze wist wel beter dan haar grootvader te zoeken. Het zou nog minstens een uur duren tot hij hen kwam halen. Hij ging nooit voor de middag weg van zijn werk, ongeacht het tijdstip van hun aankomst. Aangezien hun boot vaak vroeger voor anker ging bij Meroë, dienden ze bij de poort te blijven zitten en geduldig op hem te wachten. Cariline keek naar de drukke menigte op zoek naar haar vriend Natemahar. Ze slikte een lach in toen ze hem met grote passen naar hen toe zag lopen. Niet één keer in alle jaren van haar bezoeken aan Kush had hij haar aankomst gemist. Hij ging voor tante Bladina staan en knikte haar groeten toe. Zijn dure kleding, evenals de jonge bedienden die met een doos van bewerkt albast respectvol naast hem stond, bestempelde hem als een belangrijke beambte. Tante Blandina's ogen werden een beetje groter. Natemahar glimlachte geruststellend. Ieder jaar verzorgde hij deze opvoering en elk jaar was Blandina het vergeten. Een klein geschenk voor de dochter en kleindochter van onze geëerde Romeinse beambte Quintus Blandinus Geminus, zei Natemahar in perfect Latijn. Zijn woorden klonken nog exotischer door zijn zachte muzikale accent. Complimenten van de grote Kandake van Kush. Het lukte hem om zijn gezicht in de plooi te houden, maar zijn zwarte ogen schitterden. Cariline beet op haar lip. Kandake, of Kandase, zoals de Grieken en Romeinen haar noemden, was de titel van de koninginmoeder die in Kush meer macht uitoefende dan haar eigen zoon. En als de Kandake ooit een geschenk aan haar grootvader had gestuurd, zou Cariline haar leren sandalen opeten. De koningin had de Romeinse beambte nooit speciale gunsten betoond. Maar als haar hoofdschatbewaarder had Natemahar de bevoegdheid om in haar naam geschenken uit te delen. Dank u. Blandina stak haar hand uit naar de doos. Ze klapte het deksel open en lachte flauwtjes. Oh, wat aardig! Gedroogde vruchten en noten waren ingepakt in een keurig patroon van boogjes en driehoeken. Het was een eetbaar schilderij van dadels, vijgen, rozijnen, perziken en amandelen. Wat mooi! Riep Cariline uit en ze stak haar hand uit naar een dikke dadel. En verrukkelijk, onze dank aan uw uiterst attente en grootmoedige Kandake. Natemahar boog voor haar en de warmte van zijn lach omhulde haar. Ik ben vereerd dat u aangenaam verrast bent, meesteres. Was hij grijzer geworden bij de slapen? Hij had niets geschreven over een ziekte. Maar ze wist dat Natemahar vaak worstelde met zijn gezondheid. Een slepend bijeffect van de procedure die hem lang geleden, toen hij nog een jongen was, tot eunuch had gemaakt. Cariline kon het niet helpen dat ze zich zorgen over hem maakte. Ze verborg haar onrust achter een glimlach en zei: "Ik had me geen mooier welkom in uw verrukkelijke land kunnen voorstellen, mijn heer. En ik had geen lieflijker verrijking van ons oeroude koninkrijk kunnen bedenken." Deze woordendans was een van Cariline's geliefde spelletjes geworden. Elke keer als ze elkaar in het openbaar ontmoetten, moesten ze doen alsof ze elkaar niet kenden en toch een manier vinden om te communiceren. Natemahar was er geniaal in, had ze ontdekt. Een gevolg van zijn leven binnen een koninklijk hof vol intriges. "Mag ik de dames mijn strijdwagen aanbieden?" opperde Natemahar beleefd. "Dank u. Mijn vader komt zo," zei Blandina. "In dat geval zal ik u verlaten." Hij boog met de gratie van een levenslange hoveling en ging vervolgens op in de menigte. Hij ging niet ver, wist Cariline, maar verstopte zich zo dichtbij dat hij een oogje op hen kon houden en kon ingrijpen als iemand hen in de drukke massa probeerde aan te klampen.
"Wie is die man?"
vroeg tante Blandina. "Hij komt me bekend voor. Ik geloof dat het een beambte is van de Kandake. Hij leverde vorig jaar een welkomstgeschenk bij ons af, zoals u zich wellicht herinnert. En het jaar daarvoor, en het jaar daarvoor, 14 jaar lang. O ja, nu je het zegt. Wat heb jij toch een goed geheugen, Cariline."
"Dank u, tante."
Maar ja, aangezien Cariline Natemahar kende vanaf dat ze 7 was en ze jarenlang in het geheim gecommuniceerd had via brieven, was het vanzelfsprekend dat ze hem niet vergat.
Luisterde naar hoofdstuk 1 uit het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. U kan de aflevering altijd herbeluisteren via onze website radiomaria.be en u gaat naar het programma Boekat.